Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast.
Met een nabeschouwing op de grote prijs van Mexico, waar nationale held Sergio Perez falikant de mist in ging, terwijl Max Verstappen Alain Prost evenaarde. Max Verstappen breekt met zijn 16e zege van het seizoen zijn eigen record van meeste aantal overwinningen in één seizoen. Verstappen evenaarde zijn eigen seizoensrecord voor de meeste podiumplaatsen met 18. Verstappen en Hamilton hebben nu 36 keer een 1-2 gefinished, in welke volgorde dan ook, waarmee ze hun bestaande Formule 1-record verlengen. Tevens evenaart de Limburger Alain Prost als het gaat om het totaal aantal zegens in de Formule 1. 51. Ik heb het vandaag even opgezocht. Michael Schumacher heeft er 91.
Ja, dat hoeft er niet op te zoeken.
Oh. Dat duurt nog even.
Nee, dat is wel parate kennis.
Ja, dat hoor je te weten, oh. Lucas.
9103. En dan 53, 51, 41. Dat gooi je allemaal wel te weten zo'n beetje. En dan komt 32, 31.
Ja. Nico Hülkenberg is na Andrea de Cesaris pas de tweede rijder die 200 Grand Prix rijdt zonder er ooit eentje te winnen.
Kijk, hier werd ik blij van dat ik in ons draaiboek de naam Andrea de Cesaris voor daar werd ik heel blij van. Ja, even tussendoor.
Andrea de Crasheris.
Ja. Mooie vent, man.
Ja, zeker.
Was een mooie vent. Helaas, ons ook ontvallen.
Oh, welk jaar?
2006 of zo. Gevoelsmatig.
Jij weet dat
wel. Al een paar jaar terug, ja.
Nee, dat weet ik niet precies.
Die zoeken we op. Zet even het per seconde wijze klokje aan en dan...
Waar gaan we het over hebben deze aflevering? De simpele zegen. Sorry Jos. Maar het was simpel voor Max Verstappen. Onze vaste wekelijkse rubriek. Hoe moet het verder met Sergio Perez? Waarom staat er geen streepje op de E? De eerste E?
Omdat ik dat zoveel moeite vind.
Ja, maar dat is mij verteld. Nou goed, in ieder geval. De ouderwetse sterke Lewis Hamilton. Die fantastisch inhaalde over het gras. Ricciardo is hot, Yuki not. Dat vind ik een leuke. Gevecht in de subtop en het middenveld. De vooruitblik op de Grand Prix van Sao Paulo. Er moet ook een golfje op de A, geloof ik. En dit werd twee luisteraars vragen via Twix. Dank daarvoor. Wat is dank in het Mexicaans?
Gracias.
Aflevering 162 van Race Reporter, seizoen 7 van deze onafhankelijke podcast. Ik ben Lucas Deren. Zit hier met beide Jeroens. Jeroen Nemmerdaal, oude sportschrijver. IndyCar podcast Green Book Formule Hopeloos. En Volgas Magazine komt uit nog een paar weken met de kleur groen.
De kleur groen, jawel. Ja. De kleur van zinken in het middenveld Aston Martin.
Ja, en Jeroen Scholtes hier. Volger van de Formule 1 en MotoGP. Ik heb het een klein beetje... ik wist dat er MotoGP was.
Ja, die was.
Mooie plaatjes op Instagram en Twitter. Leuk. Welke Grand Prix was er?
Nederlands succes ook, toch?
Ja, zeker. Was in Thailand. Maar zeker, Colin Fire in de Formule... Even in de Moto3 voor het eerst naar het podium gereden. Nou, al een aantal keren vierde, vijfde en zo geworden zijn. Dat is echt een talentje aan het worden. Pole position heeft hij al een keer gepakt dit jaar. Doet het erg goed. Vorig jaar zit hij bij hetzelfde team. Talentje voor de toekomst.
Moto3 is 125 cc. Of wat is het?
Hij is pas 18. Ja, was vroeger de 125 cc. Hij is pas 18.
Oh joh.
Dus we moeten nog even geduld met hem hebben. Maar hij komt eraan.
Goh. Ja. En doen ze die sigarettenbakjes nog met de sigaren? Zo noemde mijn vader dat vroeger.
Sigarettenbakjes?
Nee, ja, de sigarenbak met, hoe heet het nou, die laag op de baan. De MotoGP op assen, dat ze met z'n tweeën met de zijspan.
Oh, jij bedoelt zijspan.
Sorry.
Ja, maar dat kijk ik allemaal niet. Nee,
bestaat dat nog?
Nee, volgens mij niet. Ik heb geen idee eigenlijk.
En je bent autosportlezer, om nog even erbij te halen. De race! Ik heb even de sterren er niet bij gehad. Sorry, ik denk dat wat... pak ik zo eventjes erbij. Hoeveel sterren? Ik denk 3, 4. Want
ik zoek hem per seconde wijze stijl. Ik zoek hem weer op. En Andrea de Cesaris overleed trouwens in 2014. Dus die heb ik alvast.
Oh, daar zat ik het al een paar jaar naast.
Maar ik zoek de race reporter sterren.
Ik vond het maximaal 2 sterren hoor. Ik vond het geen verheffing.
Ja, dat vond ik grappig. Dat jij dus dit een snoezer vond. Terwijl ik me eigenlijk best wel vermaakte.
Ik heb ook vermaakt.
Ik vond het heel jammer dat Magnussen crashte. Want daardoor was het
stemmen.
Tot aan die crash vond ik het wel leuk.
Het wordt 3 sterren. En dat heb ik net zelf ook ingevuld. Want ja, ik moet zeggen. Kijk, vooraan was er natuurlijk gewoon weer geen kut aan. Maar verder... Het is een mooie baan. Er werd best veel gevochten. Mm-hmm. En wat me ook wel erg beviel, was het feit dat de DRS het niet zo heel makkelijk maakt om in te halen. Vooral als er inderdaad niet zo heel veel verschil zat tussen de banden onderling. Dus ze moesten er echt voor vechten. Ik heb genoten van Hamilton. Ik heb genoten van Norris. Dus ik heb een hoop leuke, goede dingen gezien. Een beetje chaos ook natuurlijk. Met nog een safety car en een herstart en weet ik veel. Dus ja, ik vond het eigenlijk best wel heel aardig.
Nou ja, jij zegt het. Maar mijn grote kritiekpunt op deze race was dus die rode vlag. Want daardoor werd effectief de wedstrijd, om de leiding, werd daarmee vernietigd, zeg maar. Want Max zat duidelijk op een 2-stopper, waar de rest op een 1-stopper zat. En ik denk ook wel dat Max normaal gesproken zou hebben gehoord. Maar het gat was op dat moment met Leclerc best wel groot. Had het allemaal nog maar even moeten doen. Ik had het idee van, nou, we krijgen een leuke strategische wedstrijd, waarbij Max voluit kan pushen en waarbij Leclerc wat meer moet gaan sparen. En toen, ja, precies op het verkeerde moment, ergens halverwege de wedstrijd, ja, gaat Magnussen die muur in. En dan weet je, ja, iedereen nieuwe banden en het is klaar met de strategische strijd. Dus dat vond ik heel zonde. Dus ik vind het echt niet meer dan 2 sterren, om eerlijk te zijn. Het waren wel een paar leuke gevechtjes, gaan we het zo nog over hebben natuurlijk. En een paar incidentjes waar we nog over kunnen praten. Waar we niet eens
wel,
en ook niet helemaal over eens waren.
Ja? Wel, toch?
Dus het wordt alweer een podcast van langer dan 20 minuten.
Ja, daar ben ik ook bang voor, ja. Ik vond trouwens, we hebben het vorige aflevering gehad over al die gekke ideeën. En dat ook hebben we ook een keer een special over gehad. Over de 26 grote flops.
Ja,
maar ik vind, die was leuk. Ik vind het idee van halverwege gewoon flop, we gaan een herstart doen.
Nee,
vind ik een heel leuk idee. Beter dan die sprintrace.
Ja, maar dan heb je een sprint, heb je 2 sprints.
Ja, dat is toch gewoon een herstart. Gewoon een
maar je hoeft het één. Ja, maar dit is een beetje wat NASCAR doet met die stages nu. Hè? Dat ze dus ook naar reizen 70 rondjes en dan stoppen ze er weer mee en dan krijg je weer een nieuwe start en zo. Ik ben er geen fan van. Kijk, ik moet wel zeggen. Want in eerste instantie dacht ik van, het wordt alleen een safety car. En toen dacht ik van, oh,
nou, daar gaat
Verstappen echt pech mee hebben. En toen bleek dus dat Verstappen net op het juiste moment langs de pitstraat race, dat hij dus zeg maar nog een gratis pits op kon doen. Toen dacht ik, ja, nou, dat is dan weer het geluk van de kampioen. Hij mazzelde echt enorm daar. Ja. En vervolgens kwam natuurlijk die rode vlag. Ja, toen was het inderdaad gewoon helemaal gezien. Want ja, ik bedoel, als die safety car een half minuut later valt en het blijft alleen een safety car, dan heeft opeens Ferrari weer een voordeel. Dus hij valt gewoon net verkeerd. Dat is natuurlijk wel zo. Dus je hebt gelijk. Want ik moet zeggen, ik vond het ook daarom. Ik vond het tot die safety car tot die reuvelag vond ik een boeiende race. Omdat het tactisch zo interessant was.
Precies.
En ik denk inderdaad ook dat Verstappen het uiteindelijk wel gewoon gewonnen had. Maar dat was helemaal niet gezegd dat zo zou zijn. Om eerlijk te zijn, die herstart was een beetje een anticlimax. Want ik dacht dat Leclerc die zei dat ook. Dit wordt natuurlijk chaos straks op al die harde banden en zachte en medium banden. En dat viel uiteindelijk heel erg mee, want het was eigenlijk een hele clean herstart. Maar daarna had je ook alweer een Norris die zichzelf goed naar voren reed, die goed gebruik maakte van zijn mediums. In tegenstelling tot zijn teamgenoot Piastri, daar gaan we het straks ook nog wel over hebben. En natuurlijk ook het verschil tussen Hamilton en Russell bijvoorbeeld. Dus ja, al met al. En het is gewoon Mexico. Mexico City vind ik gewoon een mooie baan om maar te kijken. Liever dit dan die verschrikking in Qatar.
Nou, was Qatar was dan niet zo'n slechte wedstrijd? Ik weet het eigenlijk niet eens meer.
Nee, maar die baan is wel
Die baan wel. Ja, nee. Oh, sure.
Backdrop,
nee, maar ik moet wel zeggen, wat ik wel dan heel positief over ben, is als je dan een rode vlag doet, dat je dan wel weer een staande start doet.
Ja.
Ja.
Dat vind ik wel heel positief. Want als je gewoon achter de safety car gaat, dan gebeurt er effectief helemaal niks.
Nee, ik vond het leuk.
Dat vond ik wel leuk, inderdaad. Nu gebeurt er effectief nog niks. Omdat je maar zo'n goede start had. Maar in principe is dat wel leuker, ja.
Ja, nou, laten we dat vaker doen. Gewoon geen sprintrace, maar de wedstrijd in tweeën hakken. Ik vind dat wel een goed idee.
Nee, ik vind dat geen goed idee. Want dan haal je hele strategische delen. Dan is het einde strategie in de Formule 1. Okay. Dus dat moet je niet doen.
Nou, dan zetten we die wedstrijdje flops special. We hebben heel veel vragen weer binnengekregen via Twix. Carola Rauw heeft een vraag gesteld aan Jeroen Dimmenaam.
Ja, Carola die vraagt via Twitter, via Blue Sky. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik heb ook een vraag via Blue Sky. Carola die vraagt, wat vonden jullie van de kwalificatiechaos? Zij zegt, ik vraag me af of het een oplossing is om hard te straffen dat coureurs en teams het afleren. Op zich vond ik de uitleg van de stewards goed, maar het geeft wel een raar beeld. En waar ze het dan natuurlijk over heeft, dat rare file rijden in de pitstraat, waarbij iedereen heel lang stilstaat. En dat is dan maar om dan je delta tijd te halen en zo. Ja, ik word hier heel moe van. Het is hetzelfde als inderdaad al die rijders die dan in de laatste paar minuten, dan gaan ze vlak voor de laatste bocht, gaan ze allemaal heel langzaam rollen en dan om aan elkaar een gat te krijgen. Ja, ik word er wel moe van. Het is heel erg de moderne Formule 1. Er zijn natuurlijk inderdaad 101 uitleggen voor. Maar wat mij betreft moet dat gewoon gestraft worden. Want het is gewoon absurd.
Ja.
Ja, ik weet nog niet precies hoe je het doet qua regelgeving, maar er moet een manier, om hier een einde aan te maken.
Disqualificatie. Allemaal weg.
Nee, ja, ik vraag me dan altijd weer af.
Ook goed, prima. Allemaal achteraan starten.
Ik oude witte man, vraag me dan af, waarom hadden we dit in de jaren van Schumacher en Hakkinen niet?
Ja, het heeft natuurlijk mee te maken met hoe je die banden. Ten eerste heb je natuurlijk een kwalificatieformat, wat natuurlijk heel anders is. Hè? Je hebt maar 20 minuten in Q1, je hebt maar 15 minuten in Q2 enzovoort. Dus dat is natuurlijk al anders. Vroeger had je gewoon twee keer een uur en kon je gewoon naar buiten gaan wanneer je wilde. Dus sowieso het hele format van die kwalificaties verandert. De manier waarop die banden op temperatuur worden gebracht, dat ligt natuurlijk heel nauw. Dus er zijn 101 redenen voor te bedenken. Maar het ziet er gewoon absurd uit. Het is een beetje een kneuzenkermis. Ja. Voor mij heeft het helemaal niks met Formule 1 te maken. En dan zal ik ook wel een oude man zijn. Maar goed, dat is dan maar zo.
Ja. Andere Jeroen, niet Jeroen Scholt, maar Jeroen van Hooijdonk heeft een vraag ook nog.
Afgezien van de superioriteit van Verstappen in de Red Bull, is de rest van het veld niet eigenlijk super competitief dit seizoen. Dicht op elkaar en wisselend succes bij andere teams. Zijn de ondertussen 2 jaar oude regels voor de auto niet super succesvol gebleken voor de sport? Ja, dat vind ik ook. Ik vind inderdaad dat achter Max zit alles heel dicht bij elkaar. Dat is prima. Maar de originele reden van de nieuwe regels was natuurlijk dat er dichter op elkaar geraced moest worden op de baan. Hè. Het is altijd wel. Ze hebben het er wel heel vaak over. Ja, de regels werken niet, want Red Bull is zoveel beter dan de rest. Maar dat was nooit echt de intentie van die regels. De regels was dat er dichter op elkaar geraced moest worden. Hoe competitief iedereen is, dat heeft de FIA niet in de hand met zijn regels. En ik vind dat er dichter op elkaar geraced kan worden ook. En dat hebben we ook. Dat kan je volgens mij ook in de statistieken zien. Er wordt meer ingehaald. Ze kunnen dichter achter elkaar zitten. Ze kunnen ook dichter. Je ziet het vaak bij hoge snelheidsbochten, de S's op Silverstone en zo. Daar kunnen ze gewoon dichter achter elkaar zitten, waar dat voorheen echt niet kon. Dus ik vind dat die regels zeker werken. En ik vind ook inderdaad dat de teams achter Red Bull heel erg dicht op elkaar zitten. En dat het vaak zelfs circuitafhankelijk is wie er het tweede team is. Dus in zoverre is de Formule 1 heel gezond. Alleen het is dat ene duiveltje voorop. Maar dat is wel heel erg bepaald. Ik had het er vandaag over ook op Twitter met iemand. Van ja, maar om de tweede plek was het wel een hele leuke race. Ja, maar fuck it. Het gaat om die eerste plek. Hè? En dit is gewoon sport. En, weet je, en dat haalt zoveel van het plezier weg. Dat er iedere keer weer dezelfde wint. En wij als Nederlanders zijn er nog een beetje gekleurd. En denken, nou ja, het is in ieder geval een Nederlander.
Ja.
Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je in de rest van de wereld, voor mij zei Jeroen het vorige week ook al hoor, dat je er knettergek van wordt af en toe. En Jeroen zit in Zweden, dus die weet hoe andere mensen erover denken.
Nou ja, het is dat verhaal wat ik vanochtend in onze appgroep gooide en daarna ook op Twitter plaatste. Dat zelfs mijn geliefde tijdschrift The Economist nu schrijft over het boredom problem dat de Formule 1 heeft. Nou, The Economist schrijft nooit over de Formule 1. Echt never, nooit niet. Alleen nu opeens wel. En dat betekent dus dat het feit dat het dus inderdaad altijd maar dezelfde is die wint, dat is nu een cultureel fenomeen geworden. Dat komt nu dus op een cultuurpagina. Er wordt daar nu over gepraat van ja, moeten we het hier niet eens over hebben. Want het gaat dus buiten de oranje bubbel, gaat het vooral hierom. Over het feit dat die Formule 1, sorry Jos Verstappen, gewoon saai is. Kijk, en wij weten dat de Formule 1 niet saai is. Want er gebeurt nog heel veel achter Max Verstappen. En om weer terug te komen op Jeroen van Hooijdonk's vraag. Kijk, het zit natuurlijk inderdaad heel dicht bij elkaar. Kijk, en dat die Red Bull net wat beter is dan de rest. Maar dat is dan misschien zo. Maar vergeleken met waar we het eerder over hadden dit jaar. Met bijvoorbeeld hoe het vroeger was met de Williams. Toen Mansell daar nog in zat. En toen McLaren met Senna en Prost aan de gang was. Die waren gewoon seconden sneller dan de rest van het veld.
Ja.
Kijk, nu zit het hele veld binnen 1,5 seconde. Zelfs met Max Verstappen meegerekend. Dus weet je, er is maar heel weinig voor nodig. Denk ik. Maar wat ik ook vind, en dat is wat ik in ieder geval bij mezelf merk, is dat we hebben wat mij betreft te veel races. We hebben te veel rukbanen in ruklanden. De auto's zijn te groot, te zwaar en ze klinken als opgevoerde naaimachines. Yep. En dat kan allemaal gecompenseerd worden. Yep. Als je bijvoorbeeld, net als in 2021, strijd vooraan hebt. En als je een superspannende WK-strijd hebt. Maar op het moment dat je die WK-strijd kwijtraakt, dan gaan vooral een hoop achterloze kijkers, die gaan dan gewoon afhaken. En ik merk dat merk ik bij mezelf ook. Ik kijk nog steeds overal naar, maar ik merk wel dat ik het minder interessant vind. Omdat ik ook gewoon de auto's minder interessant vind om naar te kijken en te luisteren tegenwoordig. En de races zijn er te veel en we rijden te veel in prutlanden. Dus weet je, er zijn een heleboel van dat soort kwesties die gewoon nog steeds. En die los je niet op als FIA zijnde. Maar die wegen voor mij nog steeds wel gewoon mee, vergeleken met vroeger.
Ja, eens. Vroeger had je dan 16.
En één race had veel meer waarde dan nu.
Nou, dat vind ik ook. Ik vind ook aan het einde van het seizoen heb ik nu vaak... en nu heb ik dat ook al nog 3 races dat ik denk... hè, eventjes niet en eventjes andere dingen. En
even zo. Rust.
Ja. Had ik vroeger nooit. Vroeger vond ik het verschrikkelijk als de winterstop was. En dacht ik, shit man. Vind ik gewoon een zonde. Ja. Al die maanden geen Formule 1.
Nee, en toen in de jaren pak 92 erbij, toen Menzel alles won. Ja, maar weet je, die Renault V12's of die Renault V10, sorry. En die Ferrari V12's en die Honda V12's, ze klonken gewoon wel echt waanzinnig. En ik mis dat gewoon. En dat is al sinds 2014 zo, sinds het begin van de hybride tijdperk. Maar ik mis het. En die auto's die vroeger, als je ze echt op volle snelheid zag kwalificeren, echt op het randje en gewoon echt stuiteren over de baan, dat zie je op dit moment gewoon niet meer. En dat is iets wat ik mis. Kijk, en dat kun je compenseren als je wel gewoon een hele spannende strijd vooraan hebt. Kijk, en waar ik op hoop nog steeds, is dat we dan in 2024, dat Red Bull, in ieder geval dat er wat ingelopen wordt, zodat er af en toe ook eens gewoon wat anders winnen. En dan mag nog steeds Max Verstappen wat mij betreft zijn 4e wereldtitel winnen. Maar liever niet met 10 op een rij en 16 in een seizoen en weet ik het. En daar ben ik dan heel on-Nederlands in waarschijnlijk. Maar ik heb het nu echt gezien.
Nou ja, hou de regels een tijdje hetzelfde. Dat kan ook enorm helpen.
Nou ja, dat ja.
We gaan over 2 jaar alweer naar andere regels toe. Dus ik vrees dat er dan weer eentje met het gouden ei komt. En dan zijn we weer, Sjaak.
Krijg je weer hetzelfde verhaal, ja. Kijk, en het risico is natuurlijk dat je vooral... Kijk, wij blijven wel kijken, maar het is inderdaad die achterloze kijker die inderdaad bijvoorbeeld via Drive to Survive hier terechtgekomen is. Ja. Die op een gegeven moment denkt van ja, weet je wat, ik geloof het wel. En dat zie je terug in de cijfers. Hè? De social media engagement gaat naar beneden. De groei in Amerika loopt alweer terug. Ja. Je ziet nu gewoon, commercieel wordt het een probleem voor Liberty en voor FOM, dat zeg maar die spanning vooraan er gewoon niet is.
Het enige voordeel wat je hebt, is dat als Mercedes volgend jaar wel een goede auto heeft en Hamilton en Verstappen light weer op, dan heb je meteen al die kijkers terug.
Dan zijn ze weer terug. Ja.
Dat is gewoon.
Maar dat heb je ook nodig.
Flick of a switch. Zijn meteen weer terug.
Nou, trouwens,
dat heeft zoveel meer invloed dan een sprintrace verzinnen of een ander vorm, andere kwalificatie.
100%.
Dat heeft allemaal geen zin. Dat is gewoon dweilen met de kraan
open. Je moet drama hebben, je moet rivaliteit hebben. Ja. En je moet inderdaad, want dat is uiteindelijk wat Drive to Survive ons, en vooral die nieuwe kijkers beloofd heeft. Drama, grote persoonlijkheden die constant met elkaar clashen. Kijk, en dan kunnen we, weet je, en dan als Yuki Tsunoda en Nico Hülkenberg een keer ruzie met elkaar hebben. Ja, niemand. Nobody gives a shit. Nee, het moet vooraan gebeuren.
Ja,
daar moet dat gebeuren. Hè? Senna, Prost, Mensel, Piquet, noem het allemaal maar op. Ja.
Ik had een kort stukje. Mijn vriendin was afgelopen weekend in Engeland. En die had een petje van mij geleend van Zandvoort. En die heeft dus heel veel fans gesproken. En zij was verbaasd als leek hoeveel... Echte Lewis fans er nog in Engeland zijn. Ook al wint hij nu niet, maar die fanbase
is... Hoezo is dat verbazing dan?
Nee, maar als leek voor haar was ze daar heel verbaasd over. Dus,
ja, maar goed, Max Verstappen werd natuurlijk ook een tijdje geen wereldkampioen. En toen waren er ook heel veel fans in Nederland die heel erg Max Verstappen fan zijn. En zo kun je er nog wel een paar
in. Ik bedoel, je zegt net, zodra Lewis weer het winnen is iedereen weer, is de fanbase weer terug.
Nou ja, maar je hebt dus het verschil. En dat had ik ook inderdaad eerder vandaag met iemand op Twitter over. Die zei van ja, maar weet je, dominantie is nooit een probleem in topsport. Want ik ken geen enkele voetbalsupporter die het vervelend vindt als hun club alle wedstrijden wint. Ja, denk ik van ja,
dat is ook zo.
Zei ik van ja, maar jij denkt als een supporter van een club of van een individuele sporter. Maar je moet het breder zien. De algehele kijker die denkt, ja, dat racegedoe, dat Formule 1, ik wil dat wel eens zien. Ja, als je dan ziet inderdaad het week in week uit hetzelfde poppetje in die Red Bull auto alle wedstrijden wint. Ja, op een gegeven moment denk je dan van, nou weet je wat, ik ga weer volleybal kijken of zo.
En we hebben het hier net over. De wij die alles heel lang kijken en de nieuwe aanwas.
Ja.
En die was vraagt dan ook, wie heeft die weer gewonnen? Ja, Max. Oh, ook alweer. Dat krijg je nu dan.
Dat hadden we in Nederland toch toen Hamilton alles won.
Ja, Schumacher.
Ik bedoel, toen zijn er ook een hoop mensen geweest die op een gegeven moment gewoon afgehaakt zijn.
Ja, maar vooral ik vind dat prima. Ik vind het niet erg hoor.
Ik ook niet. Maar weet je, als je het vanuit het oogpunt van Liberty en FOM bekijkt. Die dus inderdaad commerciële groei willen en die alles maar meer centen binnen willen halen. Kijk, er was ook op een gegeven moment ook iemand vanmiddag die zei van misschien moeten we gewoon wat minder centjes verdienen met z'n allen. Toen dacht ik, dat is misschien ook wel zo. Maar zo denken ze bij Liberty en FOM niet.
Alleen, zoals de Formule 1 is ingericht, en dat is het al sinds de jaren 50. Het is een fabrikantenstrijd. Ja. En je zal altijd jaren hebben waarin er gewoon dominanties is. En waarin gewoon één coureur of één team veel wint. En het enige geluk dat je kan hebben, zoals in 2016, dat je Rosberg had die nog redelijk dicht bij Hamilton zat. En al dat soort dingen, een interne strijd. En voor de rest zal je altijd dit soort jaren hebben. En dan moet je maar gewoon doorheen. En dan krijgen we uiteindelijk weer in 2021. En dan staan we allemaal weer op de banken. Ja, en dat gaat ook nu weer gebeuren.
Nog één dingetje erover wat me ook opviel. Ik sprak afgelopen weekend ook een leek. Die was verbaasd dat nog steeds de auto 70% rijden 30. Mensen begrijpen dan steeds dat het een mechanische sport ook is. Dus als je een goede auto hebt, het pakket is goed. Ja, dan...
Nou, vooral in de Formule 1 natuurlijk, waar je individuele constructeurs hebt. Hè? Ik bedoel, als je een spec-serie hebt, dan is het weer, dan slaat dat percentage weer meer door richting de rijder. Bijvoorbeeld in Formule 2, Formule 3, IndyCar. Ja. Maar vooral in Formule 1, inderdaad, wat Jeroen zegt, het is een constructeurstrijd. En als één constructeur inderdaad het gouden ei gevonden heeft, ja, dan lachen ze gewoon weer weg. Ja? Wat wel zo is, is dat voor mij is dat die dominantieperiodes wat langer worden. Want ik bedoel, bij Mercedes was het 6-7 jaar. Ik bedoel, bij Red Bull, als we een beetje pech hebben, dan duurt het ook tot 25.
Ik heb goede hoop.
Ik ook. Ja.
Vrij Mercedes McLaren. We gaan kijken naar het weekend van Max Verstappen en Red Bull. We zeiden het in het begin al. Simpele zegen. Rode vlag. Herstart. Geen problemen voor Max Verstappen. Maar hij moest er wel inderdaad voor vechten. Ik probeer het zo lang mogelijk uit te stellen.
Wel, nee joh.
Wat?
Ja, het is toch geen vechten meer dit?
Hou even.
Goed. Daar moest hij.
Het verhaal van Red Bull is natuurlijk niet het verhaal van Max Verstappen van dit weekend. Nee, wel wezen.
Ik probeer het maar... heel langer uit deze discussie.
Waarom? Ik weet dat we een hoop Max Verstappen fans hebben die naar ons luisteren. Maar laat wel wezen, die zult met ons eens zijn. Dit was gewoon appeltje eitje voor Max Verstappen in principe. Vooral na die rode vlag waar we het eerder over hadden. Toen was het gewoon klaar. En uiteindelijk reden we, dus het 14, 15 seconden weg of zo.
Ach, ja joh.
Dat was appeltje eitje. Maar... Het werkelijke verhaal is natuurlijk de manier waarop Sergio Perez alles gewoon in de allereerste bocht meteen al helemaal weggooit.
Enter the dark zone.
Weet je, en dan gaan we zo meteen Jeroen uitleggen waarom hij dat deed. Want Jeroen die begrijpt Sergio Perez nou. Maar wat hij natuurlijk doet, kijk, natuurlijk dat hij graag voor zijn eigen publiek wil winnen. Dat hij vooral als hij zo'n goede start heeft, want allebei die Red Bulls kwamen ontzettend goed weg. En Perez zeker. Misschien nog wel beter dan Verstappen. Maar als je dan aan de buitenkant zit daar en je hebt twee auto's naast je en je stuurt vervolgens gewoon in alsof daar verder niemand zit.
En dat ervoor
en je torpedeert jezelf. Ja. Ik kan echt niet, met zoveel ervaring, met zoveel races onder zijn riem, kan ik me niet, ik snap niet waarom Sergio Perez dit doet. Het is echt een kortsluiting in zijn hoofd, het kan niet anders. Want ik bedoel, hij zou echt veel meer spatial awareness moeten hebben. Hij zou even wat langer na moeten denken. Even moeten rekenen. Maar dit was gewoon echt een beginnersfout. Echt Formule 4 niveau.
Ja, we hebben het de weekend over gehad.
Ja, ik ben het daar niet mee eens.
Nee, maar het is hier thuis Grand Prix. En wat ik vind, nogmaals, is jij bent naar Oostenrijk gegaan. Je weet de fans hoeveel geld je eruit geeft met je auto er naartoe. Dan zit iedereen, ja, maar dus je bent aan het racen. Hij gaat ervoor, hij remt eruit. Maar het is je thuis Grand Prix. Hou je in. Je hebt een mega start gehad. Ik heb frame voor frame zitten kijken. Hij had iets naar links kunnen gaan. Dat was ruimte genoeg. Ik vind het zo.
Nee, maar het is ook niet. Kijk, ik zal niet betwisten dat dit de fout is van Sergio Perez. Want die stuurde gewoon te vroeg in op waar Leclerc zat. En die kon geen kant op. Maar weet je, kijk, de nuance die ik dan wel probeer aan te brengen is. Deze kans. Die bood zich aan, hè? Omdat Max een hele snelle start had, waardoor hij eigenlijk geen slipstream had, want hij zat meteen naast Leclerc. En daardoor kon hij erachter zitten, twee slipstreams pakken, dus hij heeft veel meer snelheid.
Ja.
Hij komt er ook ietsjes voor, dus hij ziet die kans en hij gaat ervoor. En dan snap ik dat hij te snel is. Dat weet ik allemaal wel. Het was race technisch gezien zijn fout. Maar dan zie ik Tom Coronel losgaan op Viaplay en dan denk ik, ja Tom, weet je, als je een beetje... Formule racen kennen, dat kent hij, want hij heeft daar vaak genoeg gereden. En maar ik bedoel, wij kijken ook al jaren Formule 1. Vanuit de Formule 1 auto met drie op een rij is het altijd lastig, want je ziet nooit waar de derde zit. Max zat redelijk ver van het randje af, dus hij nam daar best wel wat ruimte terecht, want daar ligt allemaal veiligheid, dus dat kan je Max niet kwalijk nemen. Maar denk eens terug aan Singapore een paar jaar geleden, weet je, met Verstappen, met Vettel en met Raikkonen heb ik drie wereldkampioenen. Ja. Genoeg special awareness en toch gaat het mis. Omdat het ontzettend tricky is. Iedereen zit met adrenaline. De ene die wil zijn mislukte start goed maken. De andere wil hem juist zijn goede start uitpakken. Zijn cadeautje. Deze dingen die gebeuren in de hele historie van de sport. Zie je dit soort dingen gewoon vaak terug. Ik vind dit een fout van Perez. Maar ik vind dit bij lange na niet zo'n erge fout. Als dat ik hem de afgelopen maanden heb zien doen. En dat is natuurlijk ook een beetje het verhaal. Hij maakt al maanden grote fouten. En hij heeft al maanden natuurlijk een heel slecht niveau van presteren. Dus dan wordt dit er nog eens bij opgeteld. Dus dat maakt hem allemaal nog extra slecht. Maar ik vind dit op zichzelf, denk ik, ja, weet je, zo'n race, zo'n startongeval, ja, weet je, dat gebeurt. Ik vind het niet zo heel heftig als dat hij bijvoorbeeld bij Magnussen toen, als ja, die op de Xbox zit, daar, klopt. Weet je, of dat hij iedere keer die kwalificatiesessies weggooit. Dat vind ik veel ergere fouten dan dit. Dit vind ik, denk ik, nou ja.
Oké, nee, maar daar ben ik helemaal met je
voor
eens.
Voor mij past het allemaal gewoon in hetzelfde. Ja, nee, het past voor mij gewoon in datzelfde stramien. In dat wat jij zegt van ja, hij heeft maandenlang fouten gemaakt. Maar dit past daar gewoon weer in. Het is gewoon weer een domme fout. En op hetzelfde niveau als bij Magnussen naar binnen rijden met zijn PlayStation.
Ja, ik vind dit geen domme fout.
Het is een ontzettend domme fout.
Vooral
wat jij zegt. Het is zo lastig met drie man naast elkaar en je weet niet waar de rest zit. Nee, en dus moet je even nadenken. Ja. Dus moet je even je hoofd gebruiken. Ja. Dus moet je echt die 200 plus races die je al achter je naam hebt staan, die ervaring moet je even gebruiken. Maar dat doet hij niet.
Nee, maar dat deed Vettel destijds ook niet, en Räikkönen
ook
niet.
En dat was ook een ontzettend domme fout. En dit precies hetzelfde. En waarom hou ik ze tot zo'n grote standaard? Die zijn zogenaamd de 20 beste coureurs ter wereld. Dat laten we niet vergeten. Ja.
Zeker.
En daar hoort hij bij. En dit is gewoon
zeker
echt dommig.
Maar de 20 beste coureurs zijn natuurlijk nooit foutloos. En nee. Ik ben het ermee eens dat het een fout is van hem. Hè. Nogmaals, maar ik vind dit niet. Ja, ik vind dit gewoon een raceongeval. Ik ben hier niet zo.
Dat vind ik ook.
Dat is het ook.
Maar ik blijf erop. Het is je thuis Grand Prix. En dan zegt iedereen,
ja, maar dat is het hem juist. Dat het... In een andere Grand Prix was hij waarschijnlijk. Kijk, want weet je, ik zag ook iemand die last van ja, hij moet gewoon. Hij had gewoon voor die tweede plek in het WK moeten gaan. Maar dit was voor hem geen race om de tweede plek in het WK. Nee. Dit was voor hem een race voor zijn fans. En dat is gewoon. Op ieder andere circuit was hij waarschijnlijk ook iets minder agressief geweest.
Ja.
Kijk, weet je, ik ga er niet voor hem opnemen. Want ik heb al het hele jaar zeggen ook dat hij heel slecht presteert. En daar valt dit natuurlijk ook onder. Maar ik vond dit niet zo spannend. Maar goed, weet je,
Japan vond ik veel erger eens. Dat was echt van, oké, ik haal het niet meer, blokkeren. Onnodig. Maar hier, dus al die fans die daar naar het circuit komen. Ik heb huilende mensen op de tribune zien zitten. Denk daar nou ook eens aan. Doe eens wat voorzichtiger. Had hij makkelijk. Nou, tweede, derde, vierde.
Het punt is, dat je, als jij als beginnend coureur. Je wordt vanaf. Als jij voor de eerste keer naar de raceschool gaat. Wat is het eerste wat jou wordt verteld?
Ja.
Je kunt een wedstrijd niet in de eerste bocht winnen. Ja. Je kunt hem wel in de eerste bocht verliezen. Het is les nummer 1.
Ja, maar dat is ook een cliché waar je niet zo heel veel mee kan. Want ik bedoel, Max won hem eigenlijk gewoon in de eerste bocht.
Het is een cliché, maar een cliché is vaak ook gebaseerd in waarheid.
Ik ben het met je eens.
Dit is gewoon niet goed genoeg. Het is gewoon echt, echt slecht.
Dat Sergio Perez niet goed genoeg is, daar ben ik het wel mee eens. Want ik vind wel, en dat is nu de volgende discussie. Ik heb nog wel gedacht dat hij in 2024 in deze auto moet zitten. Maar ja, je kan het eigenlijk niet meer vol blijven houden. Hè? Want het is fout op fout. De snelheid is er niet, de kwalificatie is er niet. Ik bedoel, je ziet gewoon, weet je, Jeroen heeft het steeds over Ajax en Mauri Stijn. Je moet op een gegeven moment aanknopingspunten zien waarmee je verder kan. En
nou,
dat
ja,
is wel...
Sergio Stijn, hè?
Ik zie het niet meer bij hem.
En Mauri Stijn is het eigenlijk ook gewoon ontslagen.
daarom. Daarom. Ik bedoel, je moet. Kijk, er zijn nu heel veel geruchten op internet, maar die zijn er altijd. Ja. Maar je moet toch kijken wat je hiermee moet. Want dit kan gewoon niet meer. En op een gegeven moment kom je in de situatie dat iedereen beter is dan Sergio Perez.
Ik wel opmerkelijk vond, was dat Christian Horner voor het oog van de camera een vaderlijke arm om zijn schouder heen legde. Dat vond ik, was voor mij echt wel het beeld van het weekend bijna. Ja. Want ik dacht van ja. Kijk, Horner is wel iemand die heel erg speelt voor de bühne. Dat doet hij heel veel. Dus die zal dat ook weten dat er een camera op hem gericht is. Maar je kunt kiezen. Hè? Je kunt kiezen van, oké, dit is het moment dat we hem gewoon gaan laten vallen. En dat we gewoon, hij kan aan de pitmuur komen zitten. Maar ik keur hem eigenlijk gewoon geen blik waardig. Oh. Maar hij ging heel erg out of his way. Hij deed heel erg zijn best om te laten zien van, nee, we supporten hem nog. Wat natuurlijk ook wel interessant is dat als we het nou hebben over momentum, dat juist dit het weekend is waarin Daniel Ricciardo opeens weer de sterren van de hemel rijdt in die AlphaTauri. Ja. En daar gaan we het straks natuurlijk meer in meer detail over hebben. Maar die is wat dat betreft wel heel opzichtig aan het solliciteren. Ja,
ja, het wordt heel moeilijk om te blijven volhouden dat PRS in 2024 hier moet blijven rijden. En,
waarom ik me zo over opwind, is omdat ik het hem zo gun.
Perez.
Ja, ik vind bijvoorbeeld Russell heb ik niks mee. Als Russell zichzelf eraf kegelt op Silverstone, dan hoor je mij er niet over. Ik allemaal prima. Maar ik vind die Perez, hoe die zich toen in Pink Panther van achteraf naar voren won en hoe hij. Weet je, ik vind het een leuke kerel en ik gun het hem. Ja, ik weet het probleem is hard.
Ik vind Ricciardo een nog veel leukere kerel. Maar het zijn er zat wie ik het gun. Weet je, er zijn zat coureurs die ik het gun. Maar uiteindelijk is het gewoon topsport en gaan het presteren. En heeft Gudde er niet zo heel veel mee te maken. Ik vind hem niet. Het valt niet meer het vlot houden dat je hem volgend jaar daarin laat zitten. Het kan niet meer.
Ja, we gaan het meemaken. Ik wou nog één dingetje over zeggen, toch? Ik had voor frame zitten kijken waar Lewis zat. Die zat achter Perez en die nam wel. Die zat niet eens drie dik, maar die nam wel heel netjes buitenom gewoon de bocht.
Ja, nou, omdat hij iets meer ruimte had ook.
Ja, nee, klopt.
Ik had vanochtend nog, want daar zei ik in het draaiboek, had ik gezet van dat het nog een simpele zegen was van Verstappen. Sorry Jos, want Jos had eerder gezegd dat het nooit simpel is. Maar wat ik moet zeggen, want ik had vanochtend daar een gesprek over met Martin en een twitteraar die ik een klein beetje ken. En die zegt, ja, maar hij is zo perfect. En dat zag ik nooit eerder. Toen kwamen we erop, nou ja, Schumacher in de Ferrari was eigenlijk ook perfect. Vettel, volgens mij in 2013 was ook wel redelijk perfect. Yep. Dus dat gebeurt wel vaker. Maar weet je wat het is ook met Max? Want wij doen nu net alsof Max het allerbeste is wat we ooit hebben gezien in de wereld. Maar Max heeft dat gewoon heel simpel. Want hij is gewoon, en dat weet hij in deze auto, veruit de beste van iedereen. Onder druk wordt alles anders. Ik weet nog in de Schumacher jaren, en die was dus ook perfect, hè, in de Ferrari, vonden we allemaal perfect. Schumacher was altijd, er werd heel veel van gezegd, als je hem onder druk zet, dan gaat hij fouten maken. Dat was allemaal gebaseerd op Australië natuurlijk, in 1994 toen. Ja. Maar dat is gewoon omdat we allemaal menselijk zijn. En op het moment dat je Verstappen echt onder druk gaat zetten, gaat ook hij meer foutjes maken. Hij is niet de perfecte machine. Hè? Hij is ontzettend goed, zit er heel dicht tegenaan. Maar hij is niet de perfecte machine, zoals Hamilton dat ook niet was. Want hij heeft in 2021 ook een slippertje hier en daar gehad. Ja. En ik vind het is wel heel makkelijk gezegd om te zeggen, want Martin die vond dat dus dat Max de beste ooit was, omdat hij zo perfect was. Daar vind ik dit jaar gewoon te makkelijk voor.
Ja, maar ik vind die vraag sowieso diep.
Nou, ik vind het altijd een hartstikke leuke discussie. Dus ik ga die discussie. Ik vind het altijd leuk.
Je kunt er nooit een sluitend antwoord op geven.
Nee.
Maar ik me wel een beetje, wat ik merk, ik zie ook wel hier en daar mensen voorbij komen die zeggen van ja, de Red Bull is helemaal niet de beste auto van het veld en dit is alleen maar zo goed omdat Max Verstappen zo goed is. En dan denk ik van, nou, dat geloof ik niet zo, eerlijk gezegd. Nee. Want er zit wel echt wel heel veel reserve in die Red Bull.
Ja, dat zei al het kalf. Je auto is zo sterk als de tweede rijder.
Ik wil het zeggen, wat mij betreft is het vooral het feit dat Perez, ondanks het feit dat hij echt een draak van een seizoen heeft, nog steeds tweede in het kampioenschap staat. Dat vertelt je over hoe goed die Red Bull is. Dus dat is wel, ik denk wel inderdaad dat Verstappen op dit moment gewoon het beste materiaal tot zijn beschikking heeft. Net zoals Hamilton dat voorheen had en Schumacher dat destijds ook had. Kijk, het mooiste is natuurlijk wel wat je wel ziet. En dat is natuurlijk waardoor Verstappen zonder enige twijfel bij de besten ooit hoort. Is dat hij ook in minder materiaal soms dingen liet zien.
Tuurlijk,
die gewoon echt. En dat is natuurlijk Schumacher ook in dat hondenhok, die Ferrari uit 96. Die liet daar soms dingen mee zien, maar dat kon gewoon helemaal niet.
Is de vijfde versnelling vastzitten?
Ja, dat was in 94 in die Benetton.
Die regels ook, Silverstone winnen.
Ik denk vooral aan Spanje 96 in Monaco.
Ja.
Of Monaco 97, want die 97 vrij was ook helemaal nog niet zo goed.
Oh, ja, dat gevecht met Damon Hill, bij jouw allereerste race dat je er was, net als ik in Spa, 95.
Ja, winnen vanaf 16.
Fantastisch, ja. Maar op die droogweerbanden tegen Hilton op de
maar dat Verstappen deed dat in Brazilië destijds, hè, met die Red Bull, die gewoon echt niet zo heel goed was destijds. Ja. Maar gewoon, hij reed iedereen de snot verdorgen.
Ja.
Senna met die ondermaatse McLaren op Donington enzovoort. Het zijn dat soort momenten. Hamilton, Silverstone 2007. Weet je, het zijn dat soort momenten waar je gewoon ziet dat dit zijn jongens die gewoon boven het gemiddelde uitstijgen. Dus ik ben het wel met Martin eens dat hij bij de beste hoort, maar of hij de beste aller tijden is, ja, dat
wil ik iets meer druk zien.
Ik vind dat heel lastig om te zeggen. Want ik bedoel, ik heb Fangio nooit zien rijden, ik heb Clark nooit zien rijden, dus ik weet
Jeroen Scholt heeft ze allemaal gezien.
Vanaf Lauda.
In zwart-wit.
Ja. Ja. We hebben toch vanaf Rozemeijer, toch?
Vraagje van Daniel gekregen. We hebben in principe al beantwoord, maar het gaat natuurlijk weer de vraag. Perez, De Vries, Ricciardo, wie gaat er in de tweede auto zitten?
Nou ja, De Vries niet, denk ik. Die durf ik wel aan. Nee. Want Daniel die zegt inderdaad dat Perez nu qua punten dichter bij Nick De Vries dan bij Max Verstappen in het WK staat. Dat is inderdaad ook wel een hele pijnlijke statistiek natuurlijk. Nou, Daniel die denkt dat Ricciardo in die auto zit. Ja, ik weet het niet. Om eerlijk te zijn, als we het hebben over wat is het idee achter Red Bull en achter vooral AlphaTauri, dan zou je zeggen van misschien wordt het tijd om Yuki eens door te schuiven. Ja, en dan doet Yuki ook weer Yuki dingen gisteren. Waarvan je denkt van, nou, die is toch nog steeds niet helemaal klaar voor dat niveau. Als hij het ooit al wordt. Het is een lastige. Het is eigenlijk de enige kwestie waar Red Bull echt het enige... Dat heb ik voor mij wel eens eerder gezegd. Dat is het enige hoofdpijndossier wat Red Bull echt heeft. Wat doe je met die tweede auto? En wie zet je daarin? Want dat is eigenlijk al jaren gezeurd. Dat was namelijk natuurlijk ook in de jaren met Albon. En ook in de jaren met Gasly al zo.
Ja, we hebben het hier iedere keer over. Perez staat nog steeds tweede in het kampioenschap. En we hebben het er met
Alonso over dit seizoen gehad. Moet je hem gewoon af laten maken. Maar ja, dan maar. Inderdaad ergens tijdens het topseizoen moet je wel een beslissing gaan nemen. Ja.
Maar ik vind het ook wel een ding hoor. Om te zeggen, ja, Perez staat nog steeds tweede in het kampioenschap. Ja, maar noem eens een van die coureurs hier, van die 20 nu, die niet tweede had gestaan met deze auto.
Nee,
dat zijn er ook maar heel weinig. Misschien Sargeant, misschien Stroll, maar daar houdt het echt wel mee op.
Het is... Ja. We hebben het hier zo vaak over gehad. Liam is te vroeg. Ricciardo weten we nog niet. We moeten het gewoon afwachten volgend jaar.
Beantwoord dan maar de vraag van Dennis Burgers. Ik mag jij als eerste.
Eerst Dennis Burgersdijk even beterschap wensen. Want het ging niet zo goed, geloof ik.
Dat is zeker waar.
Ja, Dennis Burgersdijk, vriend vanaf uur minuut 1 van deze podcast. Die heeft een vraag aan allen. Maar of jullie willen oplezen.
Als je niet op contracten of geld hoeft te letten, wie zouden jullie dan als tweede coureur graag naast Max willen zien? Hoeft geen Formule 1 coureur te wezen, mag ook uit een andere klasse waarvan jullie denken dat hij het zou kunnen. Nou, Lucas.
Eddie Irvine. Maar dan als...
nu nog?
Maar, ik bedoel een zo'n soort. Iemand die gewoon, dat zeg ik al 100 keer, iemand die gewoon genoegen neemt met de nummer 2 achter de grootheid. Barrichello was gefrustreerd, heeft niet gewerkt. Zet er een tweede rijder naast. Een Hulkenberg. Een rijder die te genoegen neemt met ik ben tweede rijder bij het beste team wat er is.
Nou, dat zal Hulkenberg wel genoegen mee nemen, ja. Dus dat denk ik wel.
Ja, weet je, want er gingen nu ook weer geruchten dat misschien Alonso dan alsnog toch weg zou gaan bij Aston Martin.
Zou ik leuk vinden,
naast stappen. Ik zou het hartstikke leuk vinden. Ik ben er helemaal voor, maar ik voel helemaal niks. Dat wordt ruzie in de tent. Ja. Kijk, en Dennis opent dan ook de deur voor rijders uit andere klassen. Ik zou Alex Palou heel graag in de Formule 1 willen zien. Maar Alex Palou naast Max Verstappen, die gaat daar niet voor de tweede plek rijden. Dat doet hij gewoon niet. Dus ik denk dan als je het gewoon puur vanuit het teambelang kijkt, ja, dan moet het inderdaad, of misschien Albon vanuit Williams, die natuurlijk gewoon het gewoon heel goed doet. En die dan belonen inderdaad met, nou, je mag nu weer in een betere auto rijden. En je bent nu een paar jaar wijzer en een paar jaar verder in je ontwikkeling. En dan zou die het in principe denk ik gewoon beter moeten doen dan een Pirev, ja.
Ja. Nou ja, goed, dan kijk, als ik als fan, als ik van alle coureurs het liefste mag kiezen, zou ik Hamilton er neerzetten als fan. Want dan heb ik volgend jaar een geweldig seizoen.
Ja.
Maar vanuit het team bekeken zou ik toch meer gaan voor een Lando Norris-achtig als je dat allemaal kan halen. Ja. En volgens Dennis, dat gaat dan om deze vraag, dan zou dat allemaal kunnen. Nou, dan zou ik voor zo'n type gaan, ja. Die net iets minder is dan Max, maar die wel gewoon die op een tiende of anderhalve tiende zit van Max in de quali. En in de race ook keurig tweede wordt wanneer dat moet. En af en toe ook iets sneller is dan Max. Dus hem scherp houdt. Dus dat zou ik voor zo'n type gaan, denk ik, ja. Of misschien een Piastri, hè? Zo'n heel jong supertalent. Maar ik denk eigenlijk dat het zelfs voor Piastri nog te vroeg is om achter Max te gaan, naast Max te gaan rijden. Ja. Ik heb heel veel vertrouwen in die jongen, dat weet iedereen die luistert. Maar ja, Max is wel een beetje een carrière-killer aan het worden.
Ja,
het is echt zo. Hè? Probeer ook maar jezelf daar neer te zetten. Hè? Binnen
als ik
Piastri was,
zou ik er niet aan beginnen. Ja, dat is het dat, inderdaad. Dus ik zou er niet aan beginnen. Kijk, Hamilton is sterk genoeg inderdaad om zoiets te doen. Maar goed, dat gaat ook echt never gebeuren. Never nooit niet. Maar wat het is of dat... of het wordt dus inderdaad echt wat Lucas zegt, echt gewoon een Irvine. En dan wordt het een Hulkenberg of een Albon, denk ik, uit het huidige veld. Ik denk dat je daar dan een goeie aan hebt. Maar ja, of uiteindelijk misschien Sergio Perez moet gewoon mentaal gewoon zich er ook bij neerleggen. Want dat is natuurlijk ook het probleem met Perez, is dat hij zichzelf aan het overtuigen is geweest dat hij Max Verstappen naar de kroon kon steken. En ik ben er wel van overtuigd dat een hele grote rol heeft gespeeld in zijn downfall.
Ja. En dat is precies wat hij zegt over Eddie Irvine. Die had dat dus niet. Die wees gewoon nooit als tweede rijder. Maar dat is heel moeilijk voor sporters.
Maar dat was de beste tweede rijder ooit, vind ik.
Nou, hij was de leukste.
Nou, dat was geen leuke man.
Irvine was ook een ontzettend leuke man. Maar Irvine had ook gewoon niet echt ambitie. Zo simpel is het gewoon. Die had dat ook.
Gewoon lekker rijden en racen en een leuk leven.
Lekker rijden, ik wil het zeggen. En goed betaald goed, worden. En de ene naar de andere pitspoes inderdaad. Waar anders, die mee was die wel aan kampioen geworden. Wat ik bedoel. Nee, maar dat was gewoon zo. En dat was ook de fout die ze destijds bij Jaguar maakte. Dat ze Irvine aantrok als kopman. Ja, dat was hij helemaal niet. Het was helemaal geen kopman. Hey. Never, nooit niet.
Hey, wat dit jaar dat Schumacher zijn been brak. Toen had hij de kans en heeft hij niet gegrepen. Klopt.
Ja, maar er stond er ook nul druk op. Hè? Ja, niemand verwachtte wat van hem. En toen deed hij het beter dan verwacht. En toen zorgde hij zelfs nog voor dat Häkkinen tot aan de laatste race moest hij vechten voor zijn wereldtitel. Ja. Weet je, dat is, ja. Maar ik bedoel, verder had die man natuurlijk gewoon nul ambities.
Nee. Kite Kit.
Ja, die vraagt. Zaten jullie ook zo plaatsvervangend te cringen toen Max met die sombrero op zijn hoofd en dat ongemakkelijke lachje op zijn gezicht met zijn auto omhoog gehezen werd? Wat vinden jullie van het show-element in Formule 1? Ik vind dat verschrikkelijk. En ik denk dat Max dat ook verschrikkelijk vindt, want het is helemaal niet zo'n showman. Ik heb er vorige week ook een tweetje over geplaatst. Het was op Kota dan en dan lopen al die Ferrari-coureurs, die zag ik dan weer met opgeplakte snorretjes en van die cowboyhoeden. En dan denk ik, man, om dat eens in de zoveel jaar een keertje een cowboyhoed op te zetten is prima. Maar ieder jaar hebben we diezelfde flauwekul, man. Hou daar eens mee op. De andere kant is natuurlijk dat Liberty probeert natuurlijk gewoon een product te verkopen. En die doen dat prima. En een aantal jaren geleden hebben ze natuurlijk dat overgenomen van Ecclestone, die nooit iets bijvoorbeeld met social media en met dit soort fanzones en al dat soort dingen deed. Nou, tegenwoordig, als je op een circuit komt, die fanzones zijn hartstikke populair. En de social media van alle teams die bruisen. Ze mogen tegenwoordig ook beelden gebruiken. Mocht onder Bernie ook nooit. Dus Liberty verkoopt dat product en daar hoort dit denk ik ook bij. En dat doen ze goed, want uiteindelijk is het gewoon een bedrijf dat winst moet maken. Dus dat doen ze op zich allemaal heel goed. Het zijn bijzaken. Maar ik vind zo'n sombrero maar een schuit, zo met die flauwekul.
Wat mij opvalt is hoe selectief het is.
Je bedoelt?
Dus in Mexico lopen we met een sombrero op. In Texas lopen we met cowboy boots en cowboy hoeden op. Ja. Maar het is niet zo dat ze in Frankrijk met een stokbrood onder hun
of in Qatar met zo'n doek over hun hoofd.
Ja, precies. Ja. Of dat ze in Italië met, weet ik veel, met een ketting van spaghetti rondlopen. Het is heel selectief wat dat betreft. Dat heb ik altijd wel opmerkelijk gevonden. Dat bepaalde plekken, die zijn dan exotisch of zo. En dat is zeg maar, er is niemand die dat ooit echt bepaald is. Maar iedereen weet toch wanneer het zover is. En ik denk ook dan heel veel van die social media managers, die volgen ook allemaal elkaar. Zeg maar, als zij wat doen met cowboyhoeden, dan moeten wij ook iets. Ja. Je gaat het nu ook in Brazilië ook weer krijgen. Hè? Want dan gaan we naar de Samba Grand Prix. Om de een of andere reden. En dan moet daar weer iets mee. Het is een wonderlijk verschijnsel. Maar ja, ik ben met je eens. Het is vooral denk ik heel erg een teken van deze social tijden. Ja. Daarmee heeft het een vlucht genomen.
Wat ik wel echt heel leuk vond, ik weet niet of je dat gehoord hebt, is dat het de Formule 1 theme, dat liedje, hadden ze ook.
Ja, daar hebben ze de mariachi versie van gemaakt. Ja. Maar dat is een paar jaar geleden deden ze dat voor het eerst al. Ja, dat vind ik dan wel weer geestig inderdaad.
Ja, dat vond ik wel grappig, ja. Maar bijvoorbeeld een paar jaar geleden op USA, die grote truck met die horens voorop.
Ja, met Shaquille O'Neal.
Ach, dat vond ik toch slecht.
Ja, ja dat was heel erg. Ja, dat was die Cadillac, toch? Die open Cadillac.
Ja, dus als je nu dit vraagt.
Het allerergste vond ik vorig jaar dat wereldkampioenschapshokje in Japan. Waar die in moest gaan zitten in die troon. Een soort van troon.
Ja.
Nou, ik vind dat nep haven van Miami. Die vind ik het erg.
De marina in Miami.
Die vind ik inmiddels wel cult geworden. Die vind ik gewoon leuk. Die mag niet meer weg.
Okay,
omdat die ook gewoon zo relentlessly belachelijk wordt gemaakt. Dat is wel mooi. We krijgen nu in Las Vegas. Kijk, die hele grote bol. Dat wordt een hele grote smiley, geloof ik.
Ja, ik denk dat over Vegas nog wel wat
dat is
qua show-element.
Ja, dus de sfeer. Ja. Dat
heb je die concert line-up gezien?
Nee.
Het is gewoon Lowlands keer 6 daar. Ja, dat weekend, het is echt belachelijk. Hè?
Gevechten in de subtop. Hamilton en Norris excelleren. Wat een mooi woord.
Nou, ik vond vooral Hamilton, ik vond hem echt groots.
Ja.
Die snelste ronde in die laatste. Ja, in de laatste ronde de fastest. Nou, dat vind ik echt. Russell heeft die hele, sinds de herstart, alleen maar gestruggeld met zijn pace en die banden. En dat ging allemaal niet goed. En die vecht de laatste paar rondes met een Alfa Tauri. Mm. Weet je? En Hamilton, die rijdt gewoon daar weg. Die haalt Leclerc nog eventjes in. En die controleert zijn pace dan. Want die kon natuurlijk niet met Max mee. Maar die weet gewoon dat hij genoeg moet doen om die tweede plek te pakken. Ja. Kijkt ook naar het WK waarschijnlijk. En dan in de laatste ronde heeft hij nog zoveel snelheid over. Dat hij nog even snel die snelste ronde van Max afpakt. Wat Max waarschijnlijk helemaal niet leuk vond. Maar die hebben er waarschijnlijk niet zo goed op gelet. Die hadden waarschijnlijk niet gedacht dat het nog mogelijk was. Nee. Dat iemand op oude mediums dat nog zei. Ik vond dit de grootste race van Lewis Hamilton. Echt een hele goede race van Hamilton. Als in zijn beste jaren. En dat is altijd... Max heeft het ook hoor. En hij heeft het ook. Hun grootste wapen is hun race pace gewoon. Zij kunnen gewoon hun banden managen en een bepaalde pace neerleggen waar een tweede rijder, Bottas was daar, werd er altijd helemaal gek van, die komen daar niet aan. En dat vind ik wel echt, groots.
Nou, je kon het ook eigenlijk al niet aankomen toen je hem over de radio hoorde. Dat was, hij zei de hele tijd tegen Bono van, oh, it's going to be tough, man. Oh, it's going to be tough managing these tires. It's going to be a difficult stint, man. It's going to be a difficult stint. En je weet, als Lewis Hamilton in die mindset zit over de radio, dat het allemaal in orde komt. Ja. Dat weet je gewoon. Dat is namelijk al jaren zo. Op het moment dat je begint te miepen over de banden, dan is er niks aan de hand. En nou ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik heb echt genoten van Hamilton. Ja. Hij heeft echt, sowieso is natuurlijk, ten eerste is hij die 20 punten ingelopen op Perez op in de 2K.
Ja.
18, ja.
En hij heeft, 20 en hij, punten ook. En hij heeft Russell echt helemaal naar huis gereden dit weekend. Ja.
Dat vond ik echt
naar huis gereden.
Echt afzien van Russell dit. Ja. Hij viel me echt, ook echt tegen dit. Ik bedoel, hij kan ik denk dat Hamilton misschien niet meer... In quali is hij misschien niet meer de Hamilton van 2-3 jaar geleden. Dat het hele verfijnde over één ronde is er misschien af. Maar in een race is hij nog steeds een absolute killer. En Russell komt daar niet aan.
En het grappige is, een paar races geleden hadden we het over. Jij ziet zijn scherpte een beetje aan het kwijtraken. Ja. Omdat hij een paar rare moves maakte. Ook, maar dan nu opeens komt hij weer zo uit.
Dat was het foutje in Qatar natuurlijk.
Ja, maar het ook al dat foutje in op Monza. Hè, waarbij die Piastri opeens gewoon... Ja. En nu komt hij dan opeens weer zo om de hoek kijken. Ja, ontzettend mooi. Ontzettend indrukwekkend.
Ik ben geen Lewis fan, maar ik vind het heel fijn dat hij
op deze manier nog is. Ik heb ook verder niks tegen die jongen. En ik zie gewoon een geweldige coureur. Een grootheid nog steeds rondrijden. Ja, en als je dat, ik zei dat gisteren op Twitter. Toen werd ik een sukkel genoemd door iemand. Nou, ik heb dus die quali gemist. Maar wat gebeurde er dan met hem op zaterdag? Want ik was dus verrast dat hij in Q1 eruit was. Ik heb heel de quali niet gezien, want ik was er even niet.
Hij had een probleem in zijn eerste run. Een technisch probleem. En toen moest hij naar binnen komen. En vervolgens gingen ze weer heel lang wachten.
Yeah.
En toen ging hij uiteindelijk naar buiten. En toen kwam er die vlag vandoor dat Alonso spin. En toen kreeg je een gele vlag. En dus kon je geen tijd meer neerzetten. En dus had hij gewoon uiteindelijk gewoon geen tijd te pakken.
Maar ik moet wel zeggen, in die wedstrijd Norris gisteren weer... Ook over race pace gesproken. Als je van achteruit komt, continu in duel bent. Banden warm en managen en proberen in te halen. Dan doet hij dit wel weer groots.
Nou, en ik moest een beetje denken aan jouw uitspraak van vorige week. Dat Noor soms een beetje lief is in die duels. Ja. Ik had nog een aantal keer gedacht, maar
hij luistert ook naar onze podcast.
Ja.
En die heeft hij op de translator staan.
Nou, hij was Piastri echt de baas gisteren. Het was ook gewoon
hele weekend.
Niet. Ja, het was echt gewoon... hij was overduidelijk de sterkste van de twee.
Kijk, Piastri mag rijpen dit jaar. Dus het is helemaal vergeven.
Tuurlijk, dat is ook zo.
Ferrari!
Ja.
Kan het alleen op zaterdagen? Ik heb dus ik ben heel erg druk met de website racereporter.nl. Ga daarheen, daar staat onder andere een lijstje van de snelste rijders. Maar ook de snelste ronde. En ik heb dus daardoor ontdekt dat Ferrari niet één keer de snelste ronde heeft gereden dit jaar.
Oh, dat weet ik niet. Dat weet ik niet eens. Maar op zaterdagen is het natuurlijk allemaal weer geweldig. 1-2. Het is echt een... dat is voor hen gewoon het grote probleem. Dat ze deze winter moeten fixen. Want het is gewoon echt die race pace. En vooral de degradatie van de banden. Het is gewoon niet te doen voor hen. Nee. Nou, waren ze ook een beetje ongelukkig natuurlijk. Hè, met die rode vlag. Hè, want hij had een aardige voorsprong op Max. Ik denk wel dat Max ook gewonnen had. Maar of Hamilton er nog langs was gekomen. Dat weet ik niet hoor.
Maar ook hier weer, het valt dus ook op details. Want nogmaals, als die safety car... het wordt geen rode vlag, het wordt een safety car. En die safety car valt 30 seconden later. Dan is Verstappen de pits voorbij. Ja. En dan dan heb je opeens een voordeel qua banden. En dan moet Max nog naar binnen voor die tweede stop. En je zit er van de dicht achter. Het valt wat dat betreft ook gewoon nu allemaal net de goede kant op voor Verstappen. Dat is gewoon zo.
Ja. Ik heb soms ook het idee dat ze bij Red Bull gewoon iedere ronde weten. We gaan plan A, B, C. Als we nu dit gaan, gaan we. Die hebben gewoon één systeem. Dat heet ze ook weer dat meisje. Die vrouw.
Hanna Smit.
Precies. Laten we er geen meisje noemen inderdaad.
Datameisje. Dat hebben ze gezegd. Ja. Dat doen wij niet.
Ik denk dat
de chief strategy officer or engineer.
Ja, ze hebben het daar zo. Volgens mij gewoon zo. Oké, if this, then that. If this, gewoon een JavaScriptje, weet ik het. Een UML'tje. Maar Maar ik denk dat ze dat bij Ferrari gewoon niet hebben. Die gaan dan, paniek, wat gaan we nu doen?
Dat is zeker waar, want die strategieën van Ferrari, dat weten we allemaal. Ja. Maar het is ook wel gewoon zo, het is allemaal, strategie werkt allemaal veel beter als je de snelste auto in het veld hebt, hè?
Ja.
Ik bedoel, dat is gewoon zo. Kijk, en dat voordeel is
meer flexibiliteit,
met de safety car. Ja. Of met de rode vlag valt allemaal een beetje op je voordeel. Maar ook als het in zijn nadeel was gevallen, denk ik nog steeds dat hij zou hebben gewonnen. Want het is natuurlijk wel heel erg lekker als je de snelste coureur en de snelste auto van het veld hebt.
Ja, je hebt gewoon meer opties.
Ja, dat is gewoon. Ja, heel veel werkt gewoon. Ja.
Ja. Ik zit te kijken naar de stand bij het kampioenschap. Ja, Ferrari derde. Ik denk niet dat het gaat veranderen nog.
Nee, die blijft wel derde. Ja, daar gaat het niet om. En maar.
Sally 74. Ja. Waarschijnlijk een jaartje ouder dan ik. Die heeft ook een vraag.
Ja, waarom is geen meatballvlag voor Leclerc gezwaaid? Nou, dat begreep ik dus ook niet.
Ja.
Want die is ervoor loshangen om onderdeeltjes. En dus had die vlag gewoon gezwaaid moeten worden. En als je dat niet zwaait, vind ik het ook prima. Maar ga dan niet hem een investigation doen om daar later nog eens even wat van te vinden. Dan had je gewoon als wedstrijdleiding die meatballvlag dus moeten vlaggen. Dat is dus het hele verhaal.
Nou ja, dat twitterde ik gisteren dus ook. Dat ze inderdaad dus zei van, ja, er is misschien wel een unsafe condition op de auto van Leclerc. Maar dat gaan we pas na de wedstrijd onderzoeken. Ja. Toen dacht ik van, nou, als je dat pas na de wedstrijd gaat onderzoeken, dan kan dat nooit zo heel unsafe zijn.
Nee.
Toch?
Nee,
dat was een hele rare mededeling, vond ik dat. Ik snapte daar eigenlijk helemaal niks van.
Nee, ik vond echt heel stom.
Maar is het antwoord niet gewoon omdat hij gewoon na die tik met Perez gewoon hele goede rondetijden reed?
Ja, goed, hij had wel een loshangend onderdeeltje aan zijn voorvleugel.
Ja, we hebben het vaker gezien dit jaar.
Maar hing er echt iets wat los?
Want
die wing endplate was gewoon afgebroken, toch?
Ja, op een gegeven moment wel. Maar hij heeft daar nog twee rondes mee doorgereden.
Ja.
Dat zo'n slag
had. Precies, ja. Ja, okay, ja.
Maar daar is die meatballvlag dus voor.
Ja.
Dat moet de wedstrijdleiding zelf beslissen. Maar dan moet je niet naar de hand nog eens met een onderzoek. Dat slaat nergens op.
Nee.
Dat is gewoon stom.
Rare keuze,
ja. Aston Martin, AM. Meine Güte, hey. Wat gaat daar toch mis?
Ik heb geen idee.
We dachten aan het begin van het jaar, Alonso gaat nog winnen dit jaar. Ze hebben nu, ik zit even te kijken, twee dit naar het finish achter elkaar voor Alonso.
Ja, en gewoon 17e en 18e geclasseerd, geloof ik. Hè? Dus,
het is
Stroll uitgevallen.
Waar McLaren natuurlijk zo snel naar boven is gekomen, heb ik dit ook nog nooit gezien. Dat het team zo ver terugvalt. Er is echt helemaal niets meer van over. Zandvoort was het laatste podium. En dat is al een tijdje geleden. Dat was ook nog onder wisselende omstandigheden waarin Alonso dat goed deed. Daarna niks meer. Ik vind het een onbegrijpelijk verhaal. En inderdaad, nog niet zo heel lang geleden hadden we het over de 33e overwinning van Alonso. Hè, die mogelijk aan zou te komen.
Je hebt natuurlijk in het verleden wel vaker gezien dat een team heel goed begint aan het begin van het seizoen. En dan is er wat verval. Maar de mate van verval is zo extreem. Ja. Ja, dat is het vooral.
Maar weten we wat er aan de hand is? Zijn ze al met de auto voor volgend jaar bezig? Of?
Nou, het gek is dus dat ze dus een update hebben gereleased. Uh-huh. En die update die heeft blijkbaar gewoon niet zo heel veel effect gehad. Dat is vooral het grote probleem.
Wel veel verhalen over verkoop, hè?
Ja.
Misschien dat voor wat onrust zorgt. Maar goed, dat zou... In principe.
Ja, het zou best kunnen, ja.
Ja.
Nou ja, goed. Misschien dat de groene Volgas Magazine iets meer positieve energie geeft.
De Aston Martin.
Race Reporter is een onafhankelijke podcast en moet het hebben van donaties. Support Race Reporter. Ga naar petjeaf.com/f1podcast. Of naar f1podcast.nl als je een kortere URL wil intikken. Ik blijf het herhalen. Ga naar racereporter.nl. Ik werk er iedere dag aan. Nieuwe leuke dingetjes staan erop. Ga daarheen, stand bij de rijdersteams en dergelijke. En de race reporter Mok. Goed voor deze winter. Warme chocomel met rum. Ook een linkje waar je hem kan bestellen via podcast.nl.
Snert
een Mok?
Gewoon echt snert uit een Mok. Heerlijk.
Tuurlijk.
Okay, grote mokken.
Je weet wat het verschil is tussen snert en ertessoep, hè?
Je schrijft het anders.
Nee. Jeroen, daar ben je nou wat je heet?
Ja, snert is zonder borstel.
Nee, volgens mij is snert is ertessoep van een dag oud. Dat is volgens mij de... Als je het namelijk een dag bewaart, dan gaat het smaak wordt beter.
Ik leer hier elke dag.
Nou, dat is net met lasagne. Hè? Als je lasagne maakt, dan is het altijd de dag daarna. Ja. Als het even gestaan heeft, dan is het beter.
Zeker, klopt ja.
Maar goed, we dwalen af.
Oh ja, klopt. Ja. We hebben wel grappig dat we in deze podcast twee keer spaghetti hebben genoemd.
Ja, maar ik weet niet of luisteraars kooktips van ons willen.
Nou, is misschien leuk op de website. Gevechten in het middenveld en de achterhoede. peperdure blunder voor roekeloze Yuki. Yeah.
Ja, AlphaTauri. Kijk, AlphaTauri had natuurlijk gewoon... waarom weet ik nog steeds niet precies. Maar AlphaTauri ging gewoon als de brandweer hier. Nou, Yuki moest natuurlijk een motorwissel doen. Dus die moest van achteren starten. Maar reed eigenlijk ook gewoon weer heel snel naar voren. Ricciardo had natuurlijk gewoon een uitstekende kwalificatie. Hield die positie ook goed vast. En ze waren gewoon, ze lagen op koers voor een dubbele puntenfinish. Ja, en toen kwam inderdaad Yuki versus Piastri. Dat was een interessant gevecht trouwens. Want Piastri had overduidelijk echt gewoon moeite met zijn banden. Veel meer dan Norris. Nou ja, probeerde hem inderdaad op alle mogelijke manieren af te houden. Ja, en dan uiteindelijk, dan zit hij er ook weer naast aan de buitenkant. En dan stuurt hij ook weer veel te vroeg in. Dat is ook weer klassieke Yuki move. Gewoon weer even niet je hersens gebruiken. En ja, en dan valt hij terug. En dan, het mooie vond ik dan wel, dat hij dan, van Chachar dat ook in onze appgroep gisteren, dat hij eerst even de tijd neemt om flink te schelden over de radio. En daarna reed hij pas verder over het gras om door te rijden. Daarna was het zo, toen gingen ze nog geloof ik vertellen over hoe of wat. En toen was het van, I don't need information. I don't need anything. Ja. Yuki over de radio is altijd wel echt een genot hoor, wat dat betreft.
Hij wel, ja.
Maar het is wel weer typisch, hè. Dit is gewoon, het is onvolwassenheid. Het is toch gewoon echt nog een iets wat hij mist. Een stukje stabiliteit.
Ik ben bang dat er ook niet uitgaat. Het is het derde jaar inmiddels. En het is wel een beetje een karaktertrek. En dat vind ik wel van AlphaTauri. Dat is natuurlijk een team wat coureurs opleidt. Ik vind hier ook wel een rol voor een race-engineer weggelegd. Ik weet niet precies wat hij over de radio heeft gezegd. Maar wij weten van een afstandje al, kennen wij een klein beetje het karakter van Yuki Tsunoda in de auto. Dat het een wilde bras is met soms hele zotte acties. Dus ik vind dat een race-engineer daar wel hem wat meer in moet sturen. Je ziet een gevecht aankomen. Ja. Je ziet ook dat Ricciardo op dat moment zevende of zesde ligt en hij achtste ligt. Dat zijn heel veel punten voor AlphaTauri. Waarbij je dus ook, dat zijn gewoon miljoenen in het constructeurskampioenschap. Ja. Ik vind dat je tegen zo'n coureur ook, want zoveel rondes waren er ook niet meer te gaan. Dat je ook kan zeggen van einde rechte stuk, dat is de enige veilige optie. Ja. Op veilige optie, als je een goede run hebt, kan je het daar doen. Voor de rest... doen we niks. We gaan geen gekke acties doen. Ja, we blijven achter Piastri zitten, want we pakken die punten.
Ja.
En dat zoiets moet je hem wel, vind ik, meegeven. Op het moment dat je weet wat voor karakter je hebt.
Het rechte stuk is lang genoeg.
Frans Toost, die moet ook alle twee naar binnen trekken. En met alle twee, met zowel Yuki als met die race engineer, moet hij echt een hartig woordje wisselen. Want ik vind dit echt heel slecht.
Ja, want ze hebben nu wel P8 gehaald in het constructeurs-WK. Ja, ze zijn nu
voorbij in
Haas en Alfa. Maar ze staan inderdaad gelijk in punten met Alfa. Omdat ze dan toevallig die zevende plek van Ricciardo hebben ze een beter resultaat. Maar dat is wel dun, ja. En je had er inderdaad 2, 3, 4 extra punten kunnen halen. En zoveel punten halen die teams doorgaans niet.
Met Basel hadden ze Williams kunnen pakken.
Nou ja, dat wordt wel heel lastig, denk ik. Dat is nog een ander, dat is nog 10 punten geloof ik of zo.
Ja, maar Yuki reed met 4 punten in zijn achterzak, hè?
Ja, precies. Dus, precies. En dan is het natuurlijk tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo, Daniel Ricciardo, die natuurlijk wel echt gewoon het hele weekend er gewoon heel goed bij zat. Dan komt natuurlijk altijd de kwestie van zwaluw en de zomer enzovoort, komt dan de kop opsteken. Is dit een teken van de wederopstanding van Ricciardo, die bijvoorbeeld in de vorige wedstrijd gewoon heel zwak was? Of is het een eenmalige piek? Ja, dat weet ik niet. Dat moeten we nu denk ik de komende wedstrijden zien. Welke vraag van Jelmer Tilstra? Die vraagt, was Yuki Tsunoda nou eigenlijk veel beter dan Danny Hype Ricciardo? Maar vergooide hij zijn race met een domme fout? Die kan gebeuren. Of was de race van Ricciardo veel sterker? Juist omdat hij geen Kamiyuki actie maakt en een resultaat pakt. Nou, complimenten voor de woordgrappen daar, Jelmer. Dit is natuurlijk wel het verschil tussen Ricciardo en Tsunoda. Ricciardo doet gewoon minder gekke dingen. En Ricciardo snapt inderdaad dat, wat Jeroen net ook uitlegt, dat als je te veel risico neemt, dan is het beter. Als een move te risicovol wordt, dan neem je hem gewoon niet. En dan blijf je gewoon zitten waar je zit. Kijk, hij had natuurlijk in die laatste ronde Ricciardo nog een do of the die op George Russell kunnen doen. Maar uiteindelijk heeft hij daar toch van afgezien. Waarom? Omdat als je pech hebt, ga je er met z'n tweeën naast en heb je niks. En nu heb je een zevende plek. En dat is gewoon veel te belangrijk. En diezelfde gedachte had een Yuki ook moeten hebben. Van, ik ga proberen Piastri in te halen. Maar als het niet gaat en als het te lastig wordt en te tricky wordt, dan laat ik het zitten. Nou ja, en dat heeft hij niet gedaan.
Mij vraag ik het iedere keer, maar... in hoeverre heeft Red Bull nog een lijntje met Honda en heeft Yuki daar iets mee te maken? Waarom houden ze hem nog aan? Dat is eigenlijk mijn vraag.
Nou ja, omdat hij natuurlijk, er zit natuurlijk wel gewoon. Want vooral vorig jaar waren we met Tsunoda niet zo heel erg onder de indruk. Maar dit seizoen heeft hij natuurlijk gewoon een aantal keer wel echt goede dingen laten zien. Dus er zit wel degelijk nog steeds een ontwikkeling in. En natuurlijk zal het er iets mee te maken hebben dat hij een Honda Link heeft.
Maar de grootste makker is natuurlijk dat de Red Bull junior opleiding, die poept de talentjes niet meer zo snel uit als een jaartje of 4-5 geleden. Hey, toen we gewoon met Alcuzwari en Fernie en al die jongens konden iedere keer met een andere aankomen zitten. En dat hebben ze gewoon momenteel niet. Ze hebben één talent die in de buurt komt van de Formule. En nou ja, die er al in heeft gereden, dan Lawson. Ja. En voor de rest zijn al die talenten, die hebben echt nog 2-3 jaar nodig.
Oké, maar we kunnen. Kijk, ook weer zo'n vraag van de Netflix-kijkers, om het allemaal zo te zeggen. Iedereen zegt, waarom zetten ze niet Liam erin voor volgend jaar? Of halverwege het jaar?
Oh, in de AlphaTauri?
Ja,
dat had sowieso gemoeten.
Dat hebben we hier volgens mij al eerder besproken. Ja, dat was natuurlijk ook gewoon de enige juiste beslissing geweest. Maar dat hebben ze niet gedaan. Ja, en waarom niet, dat weet ik niet.
Oké. Dan gaan we het hebben over onze grote vriend Albon, die volgens mij iedere Grand Prix een andere kleur haar heeft. Volgens mij dat hij dit weekend nou weer een andere kleur, in één keer rood, dan weer wit. Hij doet het goed. Voor de 7e keer dit jaar aan de punten.
Ja, hij wel. Ik moet ook zeggen, want hij werd natuurlijk uiteindelijk gedisqualificeerd vanuit Q2. Omdat hij natuurlijk, hij was eigenlijk door naar Q3. En toen vervolgens toen zei ze van ja, maar je hebt de track limits overschreden. En dat was dan in die chicane. En als je dan vervolgens de beelden ziet, nou, dan zal er ergens een sensor hebben gezeten. Waardoor die net met vier wielen buiten de... Ja, dit is ook weer een beetje zo'n track limits ding. Ik word daar een beetje moe van. Want hoeveel zal hij daarmee gewonnen hebben? 3000ste, weet je. Het is echt, dit is gewoon hoe je een chicane neemt. Kijk de beelden maar terug. Hij neemt gewoon een chicane, zoals iedere coureur dat doet. Beetje zoals ze vroeger, als je kijkt hoe coureurs op Imola door de variant Alta heen stuiten. Nou, dat is exact hetzelfde.
Daar zeg je wat.
En dan nu inderdaad op zo'n technicaliteit wordt hij dan uitgesloten. En daardoor mag dan Zhou door naar Q3 en niet Albon. Ja. En dan moest hij uiteindelijk van plek 12, 13. 14 komen. Ik vond het zonde, maar verder rijdt hij natuurlijk gewoon weer een uitstekend weekend. Haalt hij weer voor de 7e keer punten, geloof ik, dit seizoen.
Zeker.
Sergeant, die weer gewoon in de verste verte niet in de buurt komt en geloof ik kleurloos 14 of 15 eindigt. Dus ook, weet je, hij maakt ook gewoon weer daar het verschil. Hij is goud waard voor Williams momenteel. En wat ze eigenlijk nodig hebben, is nog een tweede Albon in die auto.
Ik zie een did not finish voor Sergeant.
Hij viel volgens mij in de laatste ronde.
Ik geloof dat hij in de laatste ronde naar binnen is gereden. Maar hij reed op dat moment 14 of 15 procent. Maar weet je, die komen in ieder geval het hele weekend niet in de buurt van de punten. Nee. En Albon zat eigenlijk constant erom met die punten. Want het zat wel close bij elkaar daar. Hè, met Hulkenberg en die twee Alpines. Daar moest ik ook nog wel om lachen. Die Ocon die zei van, laat het ze maar vast weten bij Haas. I'm coming. En vervolgens duurde het nog 10 ronden of zo.
En toch
maar uiteindelijk kwam hij er wel voorbij.
En toch blijft het moeilijk om een coureur echt te beoordelen op het moment dat je een Logan Sargeant of een Nicolas Latifi naast je hebt. Hoe dat goed zijn die prestaties van Albon? Hoe goed is die Williams nou eigenlijk? Dat is heel moeilijk inschatten. Omdat ik heb geen idee. Is Sargeant dan echt de werelds grootste prutser? Of kan hij er nog best wel aardig wat van? Ik heb geen idee. Maar ik heb niet het idee dat Albon een toekomstig racewinnaar is of iets.
Kijk, ik denk wel eens wel dat Albon, vergeleken met hoe die een paar jaar geleden hoe die in die Red Bull zat. Ik denk dat hij wel degelijk gegroeid is. En ik denk dat als je Alexander Albon nu in een Red Bull zit, dat hij races kan winnen. Dat denk ik echt.
In de best uit van het veld misschien wel. Dat klopt, ja.
Dat denk ik wel. Ik denk wel dat hij daar gewoon goed genoeg voor is.
Sergio's PRS-niveau moet hij zeker kunnen aantikken.
Ja, precies. Maar dat is het dus. Het is voor mij een PRS. Het is voor mij een, noem er nog maar eens een paar van dat niveau. Een Bottas. Bottas kon ook gewoon races winnen in de en ik denk dat Albon inmiddels wel op dat niveau is. Want je merkt ook gewoon de hele manier waarop hij zich ook manifesteert.
Ontspannen.
Hij is ontspannen, neemt ook echt die leidersrol op zich binnen dat team. Komt natuurlijk ook gewoon dat er minder druk op staat. Dus dat is voor hem ook gewoon een voordeel. Bij Red Bull stond er natuurlijk gewoon veel meer druk op. Maar ik denk wel dat hij verder is inmiddels. Maar inderdaad, hij is moeilijk te vergelijken. Dat is absoluut zo, ja. Omdat zijn teamgenoten gewoon zo zwak zijn.
Ja.
Dat was ineens een flinke crash bij Magnussen. Ik heb nog nooit zoiets gezien dat een wielophanging afbreekt. Ik zat nog meteen te denken.
Niet.
Dat wil je niet
dat
hebben.
Gebeurde vroeger toch, vroeger toch al met enige regelmaat.
Nou ja, zo spontaan. Ik ben blij dat het nu gebeurde. Niet de komende race of in Brazilië opkomen recht stuk. Want dan heb je een probleem. Maar dit kan toch gewoon niet. Hier gaan ze toch wel vragen over krijgen.
Ja, nou, Günther Steiner legde uit dat het iets te maken had met het feit dat ze de achterremmen dus heel erg aan het opwarmen waren. En die werden veel te warm. Ja. En daardoor zijn er dus gewoon onderdelen van die ophanging.
Ja, die stond ook in de fik achteraf, ja.
Ja, precies. Ja, de achterremmen stonden in de fik. En het schijnt dus dat die achterwielophanger het uiteindelijk gewoon begeven heeft. En dat natuurlijk daarvoor, de ronde daarvoor, had hij dat hele rare momentje bij het opkomen rechte stuk, waarbij hij opeens naast de baan reed. Ja. En toen lieten ze even daarna lieten ze de onboard zien. En toen kon je ook zien dat hij midden in die bocht, waar je dus gewoon en die lange rechter doordraaien, dat hij opeens een hele rare tik kreeg, waardoor hij opeens gewoon naar links. Dus ik denk dat dat al een eerste indicatie was dat er gewoon wat onderweg was om af te breken daar.
Ja, ik dacht in eerste instantie dat juist de oorzaak was dat er was afgebroken.
Ja, precies. Precies. Maar ik zat gisteravond al die onboorden te kijken en toen vanmiddag vertelde dan Steiner inderdaad, las ik in ieder geval wat dan de oorzaak was. Toen dacht ik, ja, dan zal hij dat de ronde daarvoor ook al wel gevoeld hebben. Mm-hmm. Omdat die ophanging gewoon op weg was om af te breken. Ja. En het was een hele rare tik. Dat hij opeens werd hij naar links getikt. Het zag er heel raar uit. Ja, en dan vervolgens inderdaad een ronde daarna. Inderdaad, terwijl je in die snelle S's zit. Als dan opeens je achterwielophanging het begeeft.
Dat ze dat dan niet.
Ja, dan ga je er gewoon heel hard af.
Dat die sensoren dat dan niet opvangen.
Ja, maar ja, misschien hebben ze dat misschien ook wel. Maar ja, uiteindelijk, weet je, er zit natuurlijk geen sensor in zo'n arm.
Nee, dat is
weet je, op een gegeven moment die arm, die heeft op een gegeven moment gewoon een breekpunt en dan gaat hij gewoon.
Zo, maar dat was wel schrik hoor. En je zag hem ook uitstappen, zo van... Pjoe.
Ja, dat was wel groggy, ja.
Nasty. Maar goed, Magnussen is wel wat gewend. We zitten al op 3 uur opname.
We gaan even vooruitkijken zeker nu, hè?
Vooruitkijken op de Grand Prix van, ik blijf het gewoon Brazilië noemen. De Grand Prix van São Paulo. Prachtige baan, ben er ooit geweest.
Met een dakje.
Fantastisch. Ja. Met een dakje op de A, inderdaad. Ja.
Jij bent er ooit geweest, hè?
Ja, het is echt, kan ik echt aanraden. Echt een leuke sfeer. Leuk, je kan heel veel zien. Als je eindrecht gestuk zit.
Ja, hoogte. Ja, en je kijkt naar beneden. Ja,
ja, het is echt, ja, echt een mooie
fantastische baan.
Ja. Prachtige baan.
Zeker, want ze hebben het al jaren bestroven dat ze hem willen verplaatsen. Hè, naar Rio de Janeiro, geloof ik, of zo. Maar alsjeblieft, zeg, laat hem daar.
Ja.
Ja, het is natuurlijk wel zo. Het ligt in een hele slechte wijk. Hè, waar natuurlijk altijd veel gevaar, veel bewaking. Coureurs, Button heeft volgens mij een pistool tegen zijn hoofd gehad. En al dat soort ellende. Dat is natuurlijk wel een safety issue.
Ja,
maar voor de rest zou ik het wel heel zonde.
Ja, maar goed, we racen ook in Saudi-Arabië. Waar de raketten naast de baan landen. Dus dan moet dit ook kunnen.
Ja, dat is zeker waar. Maar ja, goed, als je daar zit met je pistool op je voorhoofd. Dan denk je toch, Rio de Janeiro is ook mooi.
Ja. Maar ja, ik weet niet of het in Rio de Janeiro nou noodzakelijk beter is qua petty crisis. Dat is weer wat anders.
Maar kort, wie is sterk, wie niet? Wat zijn de verwachtingen?
Het gaat die stuiteren. Dus ik denk dat die vloer wel weer een beetje omhoog gaat moeten. In ieder geval bij Red Bull dus.
Ja, zeker.
En dat zou inderdaad dus voor moeten zorgen dat het allemaal weer wat dichter bij elkaar komt. Met een beetje geluk. En Mercedes
vorig jaar. Ja, ik vind het echt
ontzettend
wel
sterk hier.
Als Jeroen hoopt altijd op een andere winnaar dan Max. Nou, ik denk dat dit weekend echt wel, als ik mijn geld ergens op zou moeten zetten, zou het op dit weekend zijn dat er een ander wint. Ja. En dat dan inderdaad in die Mercedes hoek.
Als Max en Hamilton maar niet losen, maar niet in de tweede bocht weer.
Maar hebben we de weersvoorspellingen gecheckt? Van Brazilië is natuurlijk wel grillig.
Oh, heerlijk. Ik hoop
ik,
het.
Ik heb niet gekeken.
Ik weet het echt niet.
Ik heb niet gekeken.
Ik heb geen flauw idee.
Wetter Interlagos. Google.
Nou, daar komt hij.
Wanneer is dat ding?
Ja, 2 zondag. Weken?
Of aanstaande zondag. Ja. Nee, droog.
Aanstaande zondag. Nog een
vrijdag regen. Zondag droog.
Oh, dan krijgen we weer zo'n aangepaste. Oh, dan hebben we de kwalificatie in de regen, want het is vrijdag kwalificeren.
We gaan weer sprinten, zeg.
Ja, we gaan weer sprinten.
God. Joepie.
Dus vrijdagavond kwalificeren.
Ja, om 4:30. Maar ik denk dat het droog blijft. Nee. Een sprintrace in Brazilië. Oké, 5 november. Het is alweer november.
Dan wel.
Time flies.
Gaat hard, hè? Nou, nog drie wedstrijden. Dan is het weer voorbij. Ja,
dit seizoen voorbij.
2023.
Brazilië, Vegas en Abu Dhabi.
Gaan we winterslaap houden.
Nou, dat is ook wel even nodig, hè? Want het is natuurlijk wel... Sloop ons seizoen. Volgend jaar hebben we nog meer races. Nu moeten we 24 podcasts al doen, hè? Hoop gedoe.
Maar het is maar eentje meer, toch? Volgend jaar dan? Vergelijken met dit jaar.
Nee, dit zijn de 22 nu, omdat China echt viel.
Zo was het, ja.
Oké, nou heren. Dank jullie wel weer. Tot de volgende.
Yes, tot Obrigado. Volgende week.
Zoals in São Paulo zijn.
Ciao.
Hoi.
Ciao.
Ja, dat was hem dan.
Ja.
Netjes.
Fotootje nog.
Oh, ja, mijn camera is leeg. Dus of jij dat weer wilt doen.
Oh ja, ik wil een fotootje maken.
Jouw camera is leeg.
Ja, maar dat is mijn iPhone. Die hangt aan de powerbank notabene.
Oh ja, precies. Ja.
Ik weet niet wat er gebeurd is.
Dat weet ik ook niet.
Nou, valt me nog mee.
Wat?
De opname.
Hoezo?
1 uur en 10 minuten.
Wel ja, en je kan er nog wat uitknippen, wat gekkigheid.
Weer die lamp weer op dat hoofd van Jeroen, hè? Dat is altijd wel een nadeel. Die grote lamp die hier staat.
Je vinger op.
Ah ja, dat komt nog wel.
Zetten, dan past hij de kleur aan.
Is dat zo?
Ja, ja.
Je daar verklikt, ja.
Maar je hebt natuurlijk weer een Android.
Ja.
Een Android.
Nou, we tekenen hem wel erbij.
Ja. Dankeschön.